Gemeentes en namens de kerkenraad voor u de volgende afkondigingen. Vanmiddag om 16:30 gaat uw eigen predikant dominee van de Brink voor. Zondag 14 oktober om 10:00 hoopt kandidaat W.H. Horen voor te gaan. En om 16:30 kandidaat J. Kooi. In de hal van de kerk is de nieuwsbrief verkrijgbaar. Na de middagdienst is er aansluitend een broodmaaltijd en een preekbespreking. Allen zijn hartelijk welkom, niet alleen de eigen gemeenteleden, maar ook de gasten en bezoekers. Rond 8:00 hoopt te worden afgesloten. Huwelijksbevestiging is aangevraagd door Mark Trouwborst, Jan van Kanrede 31 Capella aan de IJssel en Sientje Petronella Jacoba de Hoog, Beukenlaan 58 in Blijswijk. Zij hopen 17 oktober in het huwelijk te treden. De huwelijksdienst waarin dominee G.A. van der Brink voorgaat, zal plaatsvinden in de Dorpskerk, Kerkstraat 4 in Blijswijk, 's middags om 3:00. Wettige bezwaren kunnen worden ingediend bij de scriba ouderling A. Roosendaal. De collecte, de eerste collecte is in deze dienst bestemd voor het fonds noodlijdende gemeenten en personen. De tweede is voor de kerk en bij de uitgang is er een collecte voor het onderhoud van de kerk. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, zingen wij samen uit Psalm 111, het eerste en het derde vers. Psalm 111, vers 1, loof halleluja, loof de Heere, mijn ganse hart verhef zijn eer. En het derde, hij maakte hij die heerlijk is, zijn wonderen een gedachtenis. Psalm 111, het eerste en het derde vers. Gemeente, wij luisteren ook vanmorgen naar de heilige wet van de Heere. En wij zingen in antwoord daarop uit Psalm 79, het vierde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Ons euveldaad wordt ons uit gunst vergeven. Psalm 79, het vierde vers. En dat wij eerst samen hebben geluisterd naar de heilige wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen.
Thank you.
Gemeente, de vorige keer dat ik in uw midden voorging, heb ik gepreekt over het vierde vers van Matteüs 5. Zalig zijn die hongeren en dorsten, of de vierde zaligspreking, het zesde vers. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. En ik wil vanmorgen daarmee verder gaan met de volgende zaligspreking. En daarom lezen we opnieuw Matteüs 5, de versen 1 tot en met 16. Matteüs 5, vers 1 tot 16. Waar we lezen: en Jezus de scharen ziende is geklommen op een berg. En als hij neergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem. En zijn mond geopend hebbende, leerde hij hen, zeggende: zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Ja, zalig bent u als u de mensen smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen. Want alzo hebben zij vervolgde profeten die voor u geweest zijn. U bent het zout van de aarde. Indien u het zout smakeloos wordt, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om buiten geworpen en van de mensen vertreden te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad boven op een berg liggend kan niet verborgen zijn. Nog steekt men een kaars aan en zet die onder een korenmaat, maar op een kandelaar. En zij schijnt over allen die in het huis zijn. Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, laten wij ons samen verootmoedigen voor het aangezicht van de Heere onze God in het gebed en hem vragen om zijn zegen. Heere grote, almachtige, heilige en genadige God, God van alle genade en van alle vertroosting, God van alle barmhartigheid, u brengt ons als gemeente vanmorgen samen rondom het woord. En wat wordt daarin, Heere, uw geduld zichtbaar, uw genade, uw ontferming. Als u mensen samenroept die de dood hebben verdiend, die het waard zijn om eeuwig onder te gaan in uw toren, dat u ons vanmorgen toeroept: ik heb geen lust in de dood van de goddeloze en van de zondaar. Ik zoek uw ondergang niet, maar ik zoek uw behoud. Heere, wat zijn dat woorden waar we klein onder worden? Dat u ons leven zoekt. En dat u ons onderwijzen wil. Dat u ons zicht wil geven op wie u bent, als de grote en de genadige God, die de zonde niet voorbij gaat, maar die de zonde straft aan uw eigen kind, de Heere Jezus Christus. O Heere, geef dat wij vanmorgen dan, als het in de preek zal gaan over de barmhartigheid, dat wij vanmorgen dan een helder zicht mogen krijgen op wie u bent als de barmhartige. En dat zo, Heere, zondaren u mogen leren kennen, dat vanmorgen zij die u niet kennen, die van u vervreemd zijn, die nog midden in de zonde liggen, die onder uw toren liggen en onder het oordeel, dat ze vanmorgen, Heere, worden wakker geschud Dat u ze er vanmorgen bij trekt, Heer, en dat u ze vanmorgen laat zien dat er buiten uw barmhartigheid en genade geen leven is, maar eeuwige ondergang, eeuwige dood. En zou u ze dan vanmorgen, Heer, zo willen trekken dat ze uw barmhartigheid gaan zien, dat ze uw barmhartigheid gaan belijden, dat ze uw barmhartigheid gaan aanbidden en dat ze ervoor buigen zullen. O Heer, maak vanmorgen uw woord waar, wat u zelf gezegd hebt, dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben, die zullen leven. O Heer, geef dan dat vanmorgen onder de prediking van het woord uw stem klinkt, zo vol en zo vol van macht en majesteit, dat de doden worden wakker geroepen, dat de doden worden geroepen om te komen tot u, en dat ook uw kinderen, Heere, onderwijs mogen ontvangen in de praktijk van de godzaligheid, dat uw kinderen het mogen zien, het geheim te mogen leven van uw barmhartigheid en genade, en dat dat gestalte krijgt, vorm krijgt in het leven van een mens. O Heere, onderwijs ons zo vanmorgen en gedenk ons, ook in alle moeite en in alle zorg, in alle pijn, in alle verdriet die we kennen. En u weet, Heere, dat er zijn die niet met de gemeente konden opkomen, omdat ziekte hen aan huis en bed gebonden heeft. Gedenk, Heere, hen die met ons verbonden zijn via internet, via de kerktelefoon. Geef ook in de stilte van de kamer een goede en een zegenrijke dienst waarin uw genade mag worden gemerkt. Gedenk ook hen, Heere, die vanmorgen geen zin hadden om te komen, die wel bij de gemeente horen, die het teken en zegel van het verbond meedragen, maar die eigen wegen gaan, die u de rug toekeren, die u verlaten, uw dienst vaarwel zeggen. O Heere, houdt u ze vast, brengt u ze terug. Als ouders, als grootouders ze niet bereiken kunnen, Heere, uw arm reikt verder, uw macht is groter. Heere, wilt u ze vasthouden bij het woord, terugbrengen bij het woord. Heere, gedenk zo de gemeente in alle omstandigheden van het leven, als er lichamelijke zorgen zijn, als er psychische moeite en worsteling gekend wordt, als er depressies zijn, als we de last vanuit het verleden met ons meedragen en elke dag opnieuw herinnerd worden aan de mishandeling die we misschien ondervonden, aan het misbruik waaraan we onderworpen zijn geweest. Heere, gedenk. En wil ook in die omstandigheden betonen dat u een God bent die hoort. Als we met talloze vragen zitten, als we ons eenzaam kunnen voelen en onbegrepen, als we soms worstelen met een andere geaardheid, Heere, gedenk ook daarin en geef kracht om te dragen, om te worstelen, om bij het woord en bij uw genade te blijven. Gedenk de weduwen en de weduwnaren, gedenk de kinderen die ouders hebben verloren, de ouders die kinderen hebben verloren, op welke leeftijd dan ook, misschien in de bloei van het leven, misschien bij de geboorte, misschien zelfs in de moederschoot. O Heere, gedenk in alle verdriet, in alle eenzaamheid. Bouw uw koninkrijk hier. Gedenk de mannenbroeders van de kerkraad met hun gezinnen. Wilt u ze wijsheid geven, vervullen met uw geest, om op de goede wijze aan deze gemeente leiding te geven. Gedenk onze broeder die aan deze gemeente verbonden is. Wil hem zegenen, samen met zijn vrouw en zijn kinderen, dat hij in de prediking van het woord, in het pastoraat, als een herder de gemeente mag leiden in het woord van uzelf. Heere, vervul hem met uw geest en genade. Geef hem kracht om de veelheid van het werk dat op hem afkomt te kunnen verrichten. Heere, zegen hem. Gedenk allen die in deze gemeente een taak hebben. Heere, geef u ze wijsheid. En geef dat al de mensen samen hun gaven en talenten mogen inzetten tot de opbouw van uw koninkrijk hier, maar ook over heel deze aarde. Heere, bouw zo uw kerk. Gedenk de kerk in de vervolging en verdrukking, houdt u ze vast, Heer. Gedenk uw oude verbondsvolk Israël, als in haar bestaan wordt bedreigd door de volkeren rondom. Heer, wilt u ze vasthouden, wilt u ze bewaren. Gedenk aan uw verbond, gedenk aan uw belofte. Maar boven alle dingen, Heer, open hun ogen, opdat ze de gerechtigheid in de Heer Jezus Christus mogen zien. Gedenk zo deze wereld in nood. Gedenk ons land. Geef onze overheid wijsheid om in deze tijd van politieke en financiële crisis leiding te kunnen geven. Gedenk, Heere, hen die de crisis aan het lichaam ondervinden. Die merken moeten dat hun baan op het spel staat, van wie de baan misschien verloren is gegaan. Heere, gedenk in de moeilijke omstandigheden waarin tallozen zich bevinden. Betoon het, Heere, dat u een God bent die naar lichaam en ziel in tijd en eeuwigheid beide zorgen wil. Dat u een God bent die de armen ondersteunen wil, die de weduwen en de wezen troosten wil, die genade bewijzen wil. O Heere, open zo onze ogen voor uw barmhartigheid. Ja, betoon het dat u de barmhartige bent, opdat uw naam zal worden verheerlijkt, uw koninkrijk zal worden gebouwd. We bidden dat niet omdat we het verdienen, maar wij bidden dat van u in de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Amen. Gemeente, terwijl u uw gaven mag geven voor de Heer en voor zijn dienst, zingen wij samen uit de lofzang van Zacharias, het tweede en het vierde vers. De lofzang van Zacharias, vers 2, God had hun tot hun troost gemeld hoe zijn gena ons redden zou. En het vierde, dus wordt des Heer een volk geleid door het licht dat nu ontstoken is. De lofzang van Zacharias, het tweede en het vierde vers. Gemeente, de tekst voor de preek van vanmorgen is het 7e vers van Matteüs 5. We lezen: zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. En deze woorden vormen ook direct het thema voor de preek. We letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats, Jezus leeft ons de barmhartigheid voor. In de tweede plaats, Jezus toont ons de barmhartigheid van de Vader. En in de derde plaats, de Christen betoont barmhartigheid. Dus het thema van de preek: zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Drie gedachten. In de eerste plaats, Jezus leeft ons de barmhartigheid voor. In de tweede plaats, Jezus toont ons de barmhartigheid van de Vader. En de Christen als een navolger van Christus betoont barmhartigheid. In de eerste plaats dus, Jezus leeft ons de barmhartigheid voor. Gemeente, jongens en meisjes, de vorige keer heb ik het gezegd. In de zaligsprekingen in de bergrede tekent de Heere Jezus voor ons als het ware het portret van de ware Christen. En bij elke nieuwe zaligspreking trekt de Heere Jezus er als het ware een lijn bij en zegt hij: kijk, zo is nu de ware Christen. Dit is nu de levenshouding. Dit zijn de dingen die hij doet en die hij zegt. En de ene keer zien wij dan in die zaligsprekingen iets oplichten van het innerlijk van de Christen, van zijn houding ten opzichte van de Here, iets van de verborgen omgang met God. En een andere keer zien wij een facet van het christelijke leven, van de levenswandel van de Christen, de dingen die hij doet tegenover zijn medemens, tegenover zijn naaste. En die twee aspecten, ze vormen geen tegenstelling, gemeente. Je kunt ook niet zeggen, het een is belangrijker dan het ander, maar ze horen onlosmakelijk bij elkaar. En je kunt zelfs zeggen, dat juist in het leven van elke dag, in de dingen die wij doen, in de dingen die wij zeggen, zichtbaar wordt of er van binnen ook werkelijk sprake is van geestelijk leven, van die verborgen omgang met de Heere. Zoals je de vruchten van een appelboom kunt zien of die boom gezond is, zo kun je aan het concrete leven van de Christen zien of iemand werkelijk Christen is. Of iemand werkelijk leeft met de belijdenis van binnen: ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Hij regeert over mijn leven, hij bepaalt de dingen die ik doe en de dingen die ik zeg. En deze belijdenis maakt duidelijk, gemeente, deze zaligspreking maakt duidelijk dat onze levenswandel laat zien of we werkelijk Christen zijn. De Heer Jezus zegt: zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Het is niet moeilijk om het kernwoord van deze zaligspreking te ontdekken. Dat is het woordje barmhartigheid. De Christen, zegt de Heer Jezus hier, de Christen is iemand die barmhartig is. Dat is als het ware zijn levenshouding. En wat moeten we ons dan bij barmhartigheid voorstellen? De bekende Engelse predikant Lloyd Jones, die probeert het woord barmhartigheid uit te leggen door het te vergelijken met het woordje genade. En hij zegt dan: genade, dat is die bewogenheid die de mens raakt in zijn zonde, in zijn verlorenheid, in zijn schuld. En barmhartigheid, dat is de bewogenheid die de mens raakt in de ellende van het leven. Niet alleen in de zonde, niet alleen in de schuld, maar ook in de gevolgen van de zonde. In ziekte, in pijn, in moeite, in zorg. Je zou kunnen zeggen, het woordje barmhartigheid, daar zit ook iets in van genade, daar zit ook iets in van vergevingsgezindheid, maar het is tegelijk ook meer. Het raakt niet alleen de zonde, niet alleen de schuld, maar het raakt al de ellende van het leven. Een kovijn tekent de barmhartige als iemand die niet alleen bereid is zijn eigen leed te dragen, maar die ook bereid is om het leed en de zorgen van zijn naaste mee te dragen. Zalig zijn de mensen dus die met medelijden, die met ontferming omzien naar hun medemens. En om die houding van barmhartigheid scherp te krijgen, gemeente, zou ik met u vanmorgen eerst eens willen kijken naar het leven van de Heere Jezus Christus. Hij heeft als mens op deze aarde geleefd, volmaakt, zuiver en heilig. Hij leefde zoals Adam had moeten doen. Hij leefde als de volmaakte mens, zoals u, zoals jij, zoals ik zouden moeten leven. Ja, ik weet wel, u bent de Heere Jezus Christus niet. En u bent niet zondeloos en heilig en rein in al de dingen die u doet. Maar toch, de christen is iemand die hongert en die dorst naar de gerechtigheid. Die hongert en dorst naar een rechtvaardige, een juiste levenswandel. De christen is toch iemand die leeft vanuit het gebed, vanuit de zucht: O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. En juist door te kijken naar het leven van de Heere Jezus Christus krijgen we scherp, krijgen we helder wat er van ons wordt verwacht. Krijgen we helder wat is nu barmhartigheid. En wat zien we dan in het leven van de Heere Jezus? Is het u wel eens opgevallen, gemeente, dat de evangelie in ons het leven van de Heere Jezus tekenen en dat zij verschillende keren schrijven dat de Heere Jezus Christus innerlijk met ontferming bewogen is? Daar wordt in het Grieks weliswaar een ander woord gebruikt dan voor barmhartigheid, maar die woorden liggen heel dicht bij elkaar. Je zou kunnen zeggen, dat is nou de levenshouding van de Heere Jezus Christus geweest. Hij is voortdurend met innerlijke ontferming bewogen. Dat zie je bijvoorbeeld als de Heere Jezus rondwandel door Galilea en door heel Israël. U leest dat in Matteüs 9. De Heer Jezus, hij reikt de dorpen rond en preekt het koninkrijk der hemelen. En overal waar hij komt, geneest hij de zieken, degenen die zwak zijn. Maar hij komt daar wat ellende, hij komt daar wat moeite en wat zorgen tegen. En als hij dan die menigte ziet, dan schrijft Matteüs in hoofdstuk 9 dat Jezus innerlijk met ontferming over hen bewogen wordt, omdat de schare vermoeid is en verstrooid is als schapen die geen herder hebben. De nood van Israël, de geestelijke nood, het gebrek aan geestelijke leiding, aan krachtige en heldere prediking, raakt de Heere Jezus tot diep in zijn hart. Het roept de innerlijke ontferming bij hem wakker. Wanneer de Heere Jezus met zijn leerlingen op weg is naar Nain en daar bij die stadspoort een begrafenis toe tegenkomt van een moeder die haar man verloren is en die nu ook haar enige kind, haar enige zoon, de kostwinner waar ze op bouwen kon, haar hoop voor de toekomst, die nu ook haar enig kind moet begraven. Dan ziet de Heere Jezus deze vrouw, dan peilt hij haar nood en haar moeite. En dan lezen we opnieuw die woorden, dat hij innerlijk met ontferming bewogen is. En later, als de Heer Jezus op weg is naar Jeruzalem en hij bij Jericho komt, dan ontmoet hij daar twee blinden, twee bedelaars, die langs de kant van de weg zitten, hun hand moeten ophouden en die afhankelijk zijn van de barmhartigheid van een ander. En deze twee, als ze horen dat Jezus eraan komt, dan doen ze hun mond open en beginnen te schreeuwen: Jezus, zonen Davids, ontferm u over ons. En daar staat in het Grieks wel hetzelfde woord als in onze tekst voor barmhartigheid. Letterlijk vertaald bidden ze: wees barmhartig over ons. Als Jezus die mannen hoort roepen langs de kant van de weg, dan lees je het opnieuw, dat hij innerlijk met barmhartigheid bewogen wordt. Je zou kunnen zeggen, barmhartigheid is het innerlijke gevoel van medelijden. Het innerlijke gevoel van geraakt worden door de nood en de zorgen van een ander. Maar tegelijk is barmhartigheid meer. Want barmhartigheid bij de Heer Jezus is niet alleen een innerlijk geraakt zijn door de nood en de zorgen van anderen. Barmhartigheid vertaalt zich in het leven van de Heer Jezus in woorden en in daden. Want als de Heer Jezus daar bij die stadspoort bij Nain komt en daar het verdriet van die vrouw ziet, peilt de nood van deze vrouw, dan proeft hij de ellende, dat raakt hem, maar dan gaat hij niet aan de kant van de weg staan om mee te huilen, dan loopt hij niet op die vrouw toe om zijn hand toe te reiken en te zeggen wat erg voor je. Nee, dan is hij innerlijk met ontferming bewogen en hij loopt op die vrouw toe en zegt tegen haar: vrouw, ween niet. En hij loopt naar die doodsbaar toe en legt zijn handen op die doodsbaar en hij zegt: jongeling, ik zeg u, sta op. Dat innerlijke gevoel van barmhartigheid wordt een daad van barmhartigheid, een daad van troost, een daad van meeleven. En hij geeft deze jongen terug aan zijn moeder. En als die blinden langs de kant van de weg daar zitten te roepen om barmhartigheid, om ontferming, dan geeft de Heer Jezus ze niet een aalmoes, dan gaat hij niet even naast ze zitten. Wat erg voor jullie, dat je afhankelijk bent van de hulp en de zorg van iemand anders. Nee, dan laat hij die blinden bij zich komen, dan opent hij hun ogen, dan vertaalt dat innerlijke gevoel van barmhartigheid zich in de concrete daad van hulp, van bijstand, van het openen van nieuw levensperspectief. Barmhartigheid bij de Heer Jezus Christus is niet maar een emotie, niet maar een gevoel, maar is praktische ontferming. En proeft u dan, gemeente, de manieren waarop de Heer Jezus de scharen gezien heeft. De diepe bewogenheid die hij met de mensen om zich heen heeft gehad. Het is die bewogenheid die hem doet uitroepen: komt allen tot mij die vermoeid en die belast zijt, en ik zal u rust geven. En inderdaad, dan ziet de Heer Jezus voor zich staan mensen die beladen zijn met zonde en schuld, die klagen: zulk een last van zond en plagen, niet te dragen drukt mijn schouders naar beneden. En hij roept: kom tot mij. Maar hij ziet meer. Hij ziet die scharen staan die gebukt gaat onder de regels van de fariseeën en de schriftgeleerden. Dit mag niet en dat mag niet en dat moet. Gebod op gebod, regel op regel, niet te dragen. Je zou door de bomen het bos niet meer kunnen zien. De Heer Jezus zegt: kom tot mij. Mijn juk is zacht. Mijn last is licht. De Heer Jezus ziet meer. De Heer Jezus ziet niet alleen de mens die zucht onder de zonde, die gebukt gaat onder de schuld, die vastloopt en zegt vanuit mezelf: kom ik nooit tot de Heer. De Heer Jezus ziet ook u. Als u klaagt: duizend zorgen, duizend doden kwellen mijn angstvallig hart. Hij ziet de mens niet alleen in zijn geestelijke nood, maar ook in de lichamelijke zorgen. Als u zwak bent en broos, als u zucht onder de gebrokenheid van het leven, topt met een lichaam dat niet meer wil, met het verstand wat u soms in de steek laat. Als u zucht en worstelt met de nevels van een depressie, als u de zorgen hebt om uw kinderen en uw kleinkinderen, de zorgen over je huwelijk, over je gezin, over je baan, je toekomst. Hij kent je, jongeren. Als je worstelt met je eenzaamheid, je soms zo onbegrepen voelt. Als er misschien zijn die worstelen met een homoseksuele geaardheid. De Heere die proeft alle nood en kent alle nood. En zo roept hij, komt allen tot mij, in welke moeite, in welke zorg, in welke omstandigheid ook, komt allen tot mij, die vermoeid en die belast zijt, en ik zal u rust geven. Zie je de innerlijke bewogenheid van de zaligmaker, gemeente. Bewogenheid met uw ziel. Bewogenheid met uw lichaam. En hij is de barmhartige. Niet alleen maar een gevoel, een emotie. Maar dat is praktische ontferming. Een daad, een woord, een gebaar. En kijkend naar het leven van de Heer Jezus Christus ga ik langzaam proeven wat er van mij wordt verwacht. Die praktische barmhartigheid. Maar kijkend naar het leven van de Heer Jezus, gemeente, zie ik eerst nog iets anders. Kijkend naar het leven van de Heer Jezus ontdek ik de barmhartigheid van de Vader. Want de Heer Jezus Christus, gemeente, opent in zijn daden en in zijn woorden voor ons het hart van zijn Vader. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige geboren Zoon die in de schoot van de Vader was, die heeft hem aan ons geopenbaard. Wie weten wil hoe God is, moet zien op de Heer Jezus Christus. Onze tweede gedachte, gemeente, dat Jezus ons de barmhartigheid van de Vader toont. En misschien vindt u dat ik wel erg ver afwijk van mijn tekst. Want het gaat hier toch over het leven van de christen en over de christen die barmhartig moet zijn en die barmhartigheid zal ontvangen. En daar heeft u gelijk, gemeente, de tekst gaat strikt genomen niet over de barmhartigheid van God, maar het gaat hier over de barmhartigheid van de christen. En toch, ik ben ervan overtuigd, gemeente, dat dat woord barmhartigheid veel meer diepte en veel meer kleur krijgt als we eerst eens letten op de barmhartigheid van Christus en als we ook letten op de barmhartigheid van de Heere zelf. Want als iets helder wordt vanuit de Bijbel, dan is het wel dit, dat God barmhartig is. God is niet alleen rechtvaardig, God is niet alleen heilig, God is niet alleen almachtig, God is ook barmhartig. En zo openbaart de Heere zich aan Mozes als Mozes met het volk Israël door de woestijn trekt. En bij de berg Sinaï komt en Mozes tegen de Heere zegt, Heere, mag ik uw heerlijkheid zien? Dan zegt de Heere Mozes, jij kunt mijn heerlijkheid niet zien, hooguit de schaduw ervan. En dan trekt de Heere voorbij aan Mozes. En dan roept de Heere uit wie hij is. Dan maakt de Heere daar zichzelf bekend met die machtige en die heerlijke namen. En dan klinkt daar voor Mozes als het machtige geluid van een geweldige wind van donderslagen. En dan gaat de Heere spreken. Ik ben de Heere, Heere, God, barmhartig en genadig. Dat is het eerste waar de Heere aandacht voor vraagt, als hij zichzelf aan Mozes openbaart. Ik ben de barmhartige Mozes. En dat is niet zomaar een woord om de Heere te beschrijven, maar dat is realiteit. Dat is werkelijkheid. Die barmhartigheid wordt zichtbaar juist ook in de dingen die de Heere doet, wordt zichtbaar in de verlossing van Israël uit Egypte. En die barmhartigheid is voor de gelovigen van het Oude Testament voortdurend het houvast geweest. Het is die barmhartigheid, dat viel me bij de voorbereiding van de preek ineens op. Het is die barmhartigheid waarvan de psalmen voortdurend zingen en waar de psalmdichters zich voortdurend aan vastklemmen. Het is die barmhartigheid waar ook de dichter van Psalm 116 van zingt. Ik heb lief. Ik heb God lief. De barmhartige, want toen ik gekneld lag in de banden van de dood, de angst der hel mij alle troost liet missen. Toen ik volkomen vastliep en droefheid en benauwdheid me omklemde. Toen heb ik de naam van de Heere aangeroepen. Hij heeft mij verlost. En dan volgen in Psalm 116 die kenmerkende woorden. De Heere is genadig en rechtvaardig en onze God is ontfermende. En als u in de Griekse vertaling van het Oude Testament kijkt, dan zult u merken dat dat woordje genadig in het Grieks vertaald is met het woordje barmhartig. Hetzelfde woord als wat in onze tekst gebruikt wordt. God is barmhartig. En zo tekent het Oude Testament ons de Heer als de God die zich ontfermt over de armen, over de weduwen en de wezen, over hen die onder het onrecht gebukt gaan. Hij is barmhartig. Zo tekent de Bijbel ons, gemeente, de Heer als de God die met de gebrokenheid en de verlorenheid van zijn schepping bewogen is. En het meest wordt dat wel zichtbaar in de zending van zijn Zoon. God laat de wereld niet in de gebrokenheid en in de verlorenheid liggen. Maar God in liefde en barmhartigheid zendt zijn Zoon, opdat zondaren zalig worden. Het is Maria die daarvan zingt. Dat God aan zijn barmhartigheid denkt, van geslacht tot geslacht. Het is Zacharias die daar over in zijn lofzang jubelt. God heeft een horen van zaligheid en van redding opgericht. En God denkt daarmee aan zijn barmhartigheid. En van profetische afstand ziet Zacharia dan wat die barmhartigheid inhoudt. Dat het volk van God kennis zal krijgen van zonde en van schuld. Kennis zal krijgen van de zaligheid. En dat er vergeving is en verzoening is en vernieuwing is. Omdat God met onze ellende en onze dood begaan is. Zo hebben we net gezongen, die met ons lot bewogen. Ja, ik weet wel dat dat vragen oproept. Hoe zit dat dan met Gods verkiezing? En hoe zit dat met God die toch geen emoties kent? Vragen die er mogen zijn. Maar kunt u vanmorgen, gemeente, dit woord van de Heere laten staan zoals het er staat? God is barmhartig. Zo tekent de Bijbel hem ons. En zo tekent de belijdenis hem ons. En nergens vind ik die barmhartigheid dieper en schitterender verwoord dan in artikel 17 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Daar ziet u wie God is. Als Guido de Bre zegt, wij geloven dat onze goede God door zijn wonderlijke wijsheid en goedheid, ziende dat zich de mens alzo door de zondeval in de lichamelijke en geestelijke dood geworpen heeft en zich totaal ellendig gemaakt heeft, dat God dat ziende zichzelf begeven heeft om die mens te zoeken, toen die mens al bevend voor hem wegvluchtte. Dat God hem getroost heeft, belovende hem zijn Zoon te zenden. Proeft u het geheim, gemeente. God is barmhartig. En nu is de christengemeente iemand die deze barmhartigheid van de Heer heeft leren kennen. Is de christen iemand die weet, van deze barmhartigheid van de Heer moet ik leven. Zonder deze barmhartigheid en ontferming van de Heere zou ik nu nog midden in de dood liggen. Daar roemt Paulus van in Efeze 2. Ik was dood, zegt hij, in de zonden en in de misdaden. Maar God, welke God? Maar God, zegt Paulus, die rijk is in barmhartigheid. Dat is het geheim van het leven van een christen. Kent u God als de barmhartige? En dan is het ja of nee. En vanuit deze barmhartigheid leert een christen barmhartigheid te bewijzen, onze derde gedachte. Want als u het geheim van de barmhartigheid van God in Christus leert kennen, dan kan het niet anders of je wordt zelf ook barmhartig. U ziet het aan Paulus. Paulus die aan Timotheus schrijft. Timotheus, je weet wie ik geweest ben. De grootste van de zondaren, een godslasteraar en een vervolger. Maar aan mij, zegt hij, is barmhartigheid geschied. En het is diezelfde Paulus die weet van de barmhartigheid van God die de gemeente vermaamt. En die zegt, als één lid lijdt, dan lijden al de leden mee. En die aan de gemeente van Rome schrijft: wees dan deelgenoot in de verdrukking, in de noden van de heiligen. Als uw vijand hongert, geef hem dan te eten. En als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Dat is praktische barmhartigheid. Misschien is er vanmorgen iemand die denkt: draait u de zaak zo niet om? Er staat in onze tekst toch: zalig zijn de barmhartigen, want hen zal barmhartigheid geschieden. Dan staat er toch eigenlijk: als je barmhartigheid doet, dan zul jij ook barmhartigheid ontvangen. Terwijl ik de zaak eigenlijk net omgedraaid heb. Als je barmhartigheid van God ontvangen hebt, ga je barmhartigheid doen. Hoe zit dat? Ik geloof dat de Heer Jezus ons dat duidelijk maakt in een gelijkenis in Matteüs 18. Hij vertelt daar het verhaal van die koning die een knecht heeft en die knecht is hem 10.000 talenten schuldig. Een immens bedrag. Een bedrag wat ook moeilijk terugbetaald kon worden. En die koning die roept zijn knecht tot verantwoording en zegt: betaal me wat je schuldig bent, ik wil het geld zien. En die man die knielt voor de koning neer en die bidt om ontferming. Hij zegt: heb geduld met mij, ontferm u over mij. Ik zal het betalen, maar nu heb ik het nog niet. En dan wordt die koning met innerlijke ontferming bewogen. Die koning wordt barmhartig. En die koning zegt tegen die knecht: we praten er niet meer over. Die schuld scheld ik je kwijt. Je kunt zonder schuld de deur uitgaan. En buiten komt die knecht een collega tegen. Een medeslaaf. En die slaaf is hem 100 penningen schuldig. Dat is ook een groot bedrag, maar in vergelijking met die 10.000 talenten die man zelf schuldig was, nee, is het niks. En die man die grijpt zijn collega bij de keel en zegt: betaal maar wat je schuldig bent, ik wil nu geld zien. En die man die valt op zijn knieën en zegt: wees barmhartig met mij, ik heb het nu niet. En wat doet deze man? Hij gooit zijn collega in de gevangenis waar hij niet uit mag komen totdat de laatste cent betaald is. En dan hoort de koning van dit verhaal. En dan laat hem bij zich komen. En de koning zegt: slechte slaaf, slechte dienstknecht. Al de schuld heb ik jou kwijtgescholden, omdat je me smeekte om ontferming. En toen je buiten kwam, had jij dan geen barmhartigheid? Had jij dan geen medelijden moeten hebben met je medeslaaf? En zijn heer die boos was, gaf hem over aan de pijnigers. Totdat de schuld van die 10.000 talenten betaald was. En de heer Jezus besluit dan die woorden met die gelijkenis met de woorden: zo zal ook mijn hemelse vader met u doen. Als u ieder niet van harte de misdaden van uw broeder vergeeft. U merkt, de Heer Jezus spitst die gelijkenis toe op de vergeving. En in het Onze Vader vinden we eenzelfde zin: vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. Eenzelfde zin als bij die barmhartigen. Dat laat zien dat het principe rondom vergeving en barmhartigheid hetzelfde is. Als je weet van Gods vergeving, als je weet hoeveel zonde en schuld de Heer je vergeven heeft, dan kan het niet anders of je wordt vergevingsgezind. Als je weet van de oneindige barmhartigheid van God, dan kan het niet anders of je wordt barmhartig. En daar ligt de toets van het christelijke leven, gemeente. Als je weet van Gods vergeving en barmhartigheid, dan kan dat niet anders of je gaat dat in je leven laten zien. Als je weet van het werk van de Heer in je leven, dan word je aan het beeld van Christus gelijkvormig. En als je in je leven nou niet barmhartig bent, gemeente, dan kan het zijn, dan ben ik heel voorzichtig, dan kan het zijn dat het heel lang geleden is dat u echt een levende ontmoeting met de Heer had. Dat u als christen heel ver van uw plek bent. Of, dat kan ook, je weet niet wat de barmhartigheid van God is. Je staat er buiten. Maar wanneer je werkelijk weet van Gods barmhartigheid, dan verplicht ons dat om barmhartig te zijn. En dat raakt gemeente aan de praktijk van de godzaligheid, aan ons praktische leven van elke dag. Dan raakt de nood en dan raken de zorgen van een ander ons tot in het diepst van onze ziel. En dan worden we bewogen tot daden van barmhartigheid. En dan bedoel ik niet te zeggen dat u straks thuis de lijst met goede doelen er nog eens bij pakt en kijkt, waar kan er nog wat bij? Kunnen we de maandelijkse donatie voor de zending verhogen, voor Malawi? Of kan er nog iets bij voor de straatkinderen in Rio de Janeiro? Of kunnen we misschien nog een adoptiekindje erbij nemen? Van woord en daad. Als dat onze opvatting van barmhartigheid is, gemeente, ik zeg niet dat het verkeerd is. Maar als dat onze opvatting van barmhartigheid is, dan komen we niet verder dan de kille, koude en zakelijke benadering van de fariseeën. Waarvan de Heer Jezus zegt, gij adderen gebroed, huichelaars, je geeft trouw de tienden, de collectezak wordt rijk bedeeld. Maar heb je dan nog nooit de Heer horen zeggen, ik wil barmhartigheid en geen offer? Barmhartigheid, gemeente, betekent niet dat die collectezak vol zit op zondag. Maar barmhartigheid betekent dat we omzien naar onze naasten. En Jacobus, de apostel van de praktijk van de godzaligheid, maakt dat heel concreet. Voor het leven van de gemeente, voor het leven op school, voor het leven in de familie. Als je iemand tegenkomt die honger heeft en die geen kleding heeft, dan kun je toch niet tegen zo iemand zeggen, ik hoop dat je vandaag nog ergens een snee brood vindt en dat je vandaag nog ergens een stuk kleding vindt. En als je iemand verkleumd en koud op een bankje ziet zitten, dan loop je er toch niet langs om te zeggen, nou ik hoop dat je vandaag nog warm wordt. En als je klasgenoot het moeilijk heeft en in tranen is, dan loop je er toch niet langs, ik hoop dat het goed komt. En als je collega bij de koffieautomaat vertelt hoe moeilijk die het heeft in zijn huwelijk, hoe moeilijk die het heeft in zijn gezin, nu zijn vrouw ziek is, dan zeg je toch niet, ik hoop dat het goed komt. Als dat onze barmhartigheid is, gemeente, dan ziet het er niet best uit. Dat is geen leven vanuit het geloof. Dat is geen leven vanuit de genade en de barmhartigheid van God. Weet u, dat is een geloof dat bestaat uit woorden, zegt Jacobus. Dan praten we over God en dan praten we over Gods barmhartigheid. Maar de daden van barmhartigheid ontbreken. En neem dan het woord van de apostel ter harte, gemeente. Want een onbarmhartig oordeel zal gaan over degenen die geen barmhartigheid hebben bewezen. En tegelijk geldt ook dat andere woord, dat de barmhartigheid roemt tegen het oordeel. Zalig, zegt Jezus, zijn de barmhartigen die barmhartigheid bewijzen. En ze zijn er toch in de gemeente. Die als iemand honger heeft een snee brood gaan brengen. Die als iemand kleding nodig heeft is een stuk kleding brengen. Die als iemand koud is de kachel is aanmaken. Die als je klasgenoot het moeilijk is er eens naast gaat zitten, een arm om zijn schouder. Om samen te bidden, samen te zoeken. Die als je collega vertelt dat zijn vrouw zo ziek is, is in de pauze met hem gaat zitten, vertel eens joh. En probeert woorden van troost te vinden. Die als de buurman ziek is, is de boodschappen gaan doen. Barmhartigheid. Het is praktisch, gemeente. Het uitzicht in de daden. Het is de barmhartigheid die zichtbaar maakt dat we de mensen om ons heen zijn gaan zien door de ogen van de Heer Jezus Christus. En dat de bewogenheid van Christus, de liefde van Christus, ons dringt. Zalig zijn de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ontvangen. En die lijn mag worden doorgetrokken naar de oordeelsdag, gemeente. Want wie ontvangen er barmhartigheid? Dat zijn de barmhartigen. En dan zie ik de Heer Jezus staan op de oordeelsdag. De schapen zet hij rechts. En de bokken plaatst hij aan zijn linkerzijde. En de schapen roept hij toe, komt in, gij gezegenden van mijn vader. En beërf dat koninkrijk dat voor u weggelegd is van voor de grondlegging van de wereld. Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u gaf mij te drinken. Ik had geen kleding, ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik was ziek en u hebt mij bezocht. Ik zat in de gevangenis en u bent bij mij geweest. Proeft u. De daden van barmhartigheid vormen in de oordeelsdag de toets. Of we werkelijk hebben geloofd in Christus. Of ons leven werkelijk doorademd en bezield werd door de genade en de barmhartigheid van God. Ja, en inderdaad, de barmhartigen vragen zich af, waarheen hebben we dat dan gedaan? We hebben u toch niet gezien? En Jezus zegt, zoveel je dit voor mijn minste broeder hebt gedaan, heb je dat voor mij gedaan. In onze naaste wordt Christus zichtbaar. En in de dingen die wij doen voor onze naaste, wanneer dat gebeurt vanuit de innerlijke bewogenheid, dan zijn het de dingen die we doen voor Christus. En de bokken, ze staan er ook. Ze worden weggestuurd. Ga weg van mij. Want ik ben hongerig geweest. En u gaf me geen eten. Ik had dorst. En u gaf me niet te drinken. Ik was ziek. Ik heb de hele dag alleen gelegen. Ik zat in de gevangenis. Ik werd veracht. En weggeschopt. En wanneer hebben we u dan zo gezien, zeggen ze. En inderdaad. Christus leeft niet meer op aarde. Maar die medemens. Met zijn nood. En met zijn zorg. Met zijn pijn. En met zijn moeite. Die was er wel. Zalig zijn de barmhartigen. Hen zal barmhartigheid geschieden. Aan de vruchten wordt de boom gekend. Uw leven maakt openbaar of u God kent als de barmhartige. Amen. Gemeente, zingen wij samen uit Psalm 72, het zesde en het zevende vers. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom zijn lofgetuigen, dienstvaardig tot zijn eer. Behoeftig volk in hun noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. Dat zingt David van Salomo, zijn zoon. We mogen zeggen, hier wordt ook iets zichtbaar van het profetische. Dit wordt gezongen van Christus. En de christen als de beelddrager van Christus. Gaat dit in zijn leven ook laten zien. Het behoeftig volk tot hem gevloden zal hij ten helper zijn. Vers 7. Nooddruftigen zal hij verschonen aan armen uitgena. Zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen gaar. Psalm 72 vers 6 en vers 7. Gemeente, laten we danken en bidden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle eer. Amen. Gemeente, zingen wij tot slot Psalm 145, het derde vers. Zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachten gaan, de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elkeen en juichen van al uw gerechtigheden. Dat is de belijdenis en de lofzang van de dichter die zegt: ik zal, o Heere, die ik mijn koning noem, iemand die God kent. Zij zullen uit de volheid van het gemoed. We zingen op Psalm 145, het derde vers. Gemeente, ga in vrede heen naar uw huizen en verhef uw harten tot God en draag met u mee de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.